Welkom bij de podcast van Nieuwe Maan. Festival voor transformatie. Een festival vol theater, kunst, kennis en wetenschap. Georganiseerd door Parktheater Eindhoven en Brabant Kennis. Samen gaan we op zoek naar nieuwe vergezichten met vooruitdenkers en theatermakers. In de Maanredes komt de verbeeldingskracht van theater samen met wetenschap en kennis. Voor een metersgrote, verlichte maan in een verder donkere foyer van het Parktheater spreken maanredenaren tot het publiek met hun wens voor een betere wereld. Een beter Brabant. Je luistert in deze aflevering van Nieuwe Maan de podcast naar de maanrede van Bart Weemaert. Hij is lector Moral Design Strategy, verbonden aan Fontys Hogescholen. En is tevens lid van de ethische commissie Brainport Smart District en de gemeente Eindhoven. Hij publiceert in binnen- en buitenland over vraagstukken op het snijvlak van ethiek, technologie en mensenrechten.
Ja, dat is dus een hele lelijke noot. En die lelijke noot die ga ik een paar keer laten horen vandaag. En dat is ook wel met een reden. Probeer eens in te stellen dat die lelijke noot die ik net heb gespeeld, dat nou een ingewikkeld iets is wat schuurt. Want je hoort ook dat die schuurt. Het is lelijk. Het is bah. En laten we eens even beginnen met een kwestie die schuurt. Een hele simpele kwestie die we misschien allemaal wel eens mee gaan maken. Ik hoop dat het nog even duurt. Maar stel, je hebt een e-mailadres en je komt te overlijden. Super vervelend. En je nabestaanden, die zouden het op zich heel erg fijn vinden om op de een of andere manier toegang te hebben tot het e-mailadres van de overleden persoon. Dat kan allerlei redenen hebben. Er zijn verschillende rechtszaken geweest in Nederland. Eentje in rechtbank Midden-Nederland 2021, dus vrij recentelijk nog. In dit geval ging het om een persoon die een eenmanszaak had en die eigenlijk via zijn Hotmail-account alle zaken deed. En de erven van de persoon die was overleden, ja, die wilde eigenlijk wel heel graag weten wat er nog afgewikkeld moest worden. En daarvoor hadden ze toegang nodig tot het e-mailaccount. Probleem is dat de persoon die overleden was niet zo heel veel had nagelaten. Geen informatie, geen toegang tot dat e-mailaccount, helemaal niks. De erven van de overleden persoon dachten bij zichzelf, nou weet je wat te doen? We gaan Microsoft, dat was een ouderwets Hotmail-account. Er zijn weinig mensen die het nog gebruiken, maar deze persoon die gebruikt het. De erven van deze persoon die vroegen aan Microsoft, kunnen we alsjeblieft toegang hebben tot het e-mail-account? En Microsoft gaf eigenlijk niet thuis, om een aantal redenen. Op de eerste plek, in dat e-mail-account daar zitten allerlei e-mails van derde personen, andere mensen. Wie ben ik als bedrijf om dat zomaar open te stellen voor mensen die eigenlijk geen afspraak hebben gemaakt met de overleden persoon? Er is ook een andere situatie waar een uitspraak over is geweest. En dat ging over iemand die zelfmoord had gepleegd. En ook daarvoor gold, de nabestaanden van de overleden persoon zou het toch heel erg prettig vinden om op een of andere manier te kunnen achterhalen, wat is er nou toch gebeurd die laatste paar momenten voordat die persoon overleed? Met wie heeft hij gemaild? Kunnen we daar misschien nog op de een of andere manier informatie die achterhalen, die op de een of andere manier antwoord geeft op prangende vragen die wij hebben? Nou, de rechtbank Midden-Nederland werd dus geconfronteerd met deze situatie. En we zien in de uitspraken dat de rechtbank ongelooflijk aan het worstelen is. Hoe ga ik het Nederlandse recht nu toepassen? De rechter heeft het op een aantal manieren geprobeerd. Op de eerste plek door het erfrecht toe te passen. Misschien kun je gewoon een e-mailadres of een account wel gewoon erven. Ja, helaas. In het erfrecht kunnen we heel letterlijk lezen dat... Nou, het schuurt inderdaad, hè? Dat zie je meteen. Ja. Best een schurende catering in ieder geval. Je kunt in het erfrecht lezen dat iets georven kan worden op het moment dat het gaat om een tastbaar goed of iets wat je in geld kunt uitdrukken. In dit geval, toegang tot een e-mailaccount kun je gewoon niet in geld uitdrukken, helaas. Dan hebben we nog de AVG. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is eigenlijk de privacywetgeving die we hier hebben. In de preambule staat eigenlijk geldt voor levende personen. Nou, deze goede man was overleden, dus dan kunnen we de AVG in ieder geval niet toepassen. En uiteindelijk heeft de rechter dan maar gewoon de redelijkheid en billijkheid uit het burgerlijk wetboek toegepast. En de redelijkheid en billijkheid, de R&B van het burgerlijk wetboek, is een soort van overige clausule waarbij de wetgever heeft bedacht van ja, hey, beste rechter, als je er nou echt niet uitkomt, zet hem op. Dan kun je zelf een soort van afweging maken tussen belangen, maar doe dat maar een beetje voorzichtig. En de rechter heeft na heel veel wikken en wegen uiteindelijk die algemene open clausule kunnen gebruiken om toch nog een uitspraak te kunnen doen. En heeft in dit geval beslist dat de erven inderdaad toegang krijgen tot het e-mailaccount van een overleden persoon. Nou, dit is een leuke casus waar we misschien allemaal even over na moeten denken. Want wie van u heeft iets geregeld ten aanzien van uw digitale nalatenschap? 1, 2, 3. Ik kan u niet allemaal zien, dus vergeef het als ik mensen over het hoofd zie. Maar 3 van de pak en beet, wat zijn het, 120 mensen, is niet heel veel. Dus dat betekent dat u eigenlijk uw nazaten een beetje opzadelt met toch al een uitdaging. Want wat gaan we met de data doen die van u op dit moment in de ether eigenlijk ergens rondzweeft? Het is een hele simpele vraag. Maar het leidt ook tot een ethisch vraagstuk, want het schuurt. Kan ik als rechter beslissen dat dat e-mailaccount opengesteld wordt voor mensen die eigenlijk niet weten dat ze in die inbox zit, dat er correspondentie is geweest? Dus we hebben het niet alleen over de privacy van de overleden persoon, we hebben het ook over de privacy van al die mensen die in dat e-mailaccount zitten. Misschien had die overleden persoon wel een affaire en komt dat misschien na diens overlijden wel boven tafel. Je weet het niet. Nou, dit is dus een schurend vraagstuk. Het probleem is, wanneer we technologie gaan inzetten, kan een schurend vraagstuk ineens uitversterkt worden. En wanneer we iets uitversterken, ik heb daar Geurt van meegenomen, dan krijg je eigenlijk dat je het allemaal een stuk duidelijker kunt horen. Want met een uitversterking klinkt het ongeveer zo. Dat zurende vraagstuk is ineens vele malen groter geworden. En nou wordt het helemaal ingewikkeld. Want stel je nou eens voor dat we ditzelfde ethische vraagstuk gaan toepassen op deze robot. Stel je nou toch eens voor dat ik een zus heb. Ik heb geen zus. Dus stel je voor dat ik een zus heb. En ik zou weten dat mijn zus ernstig ziek is en komt te overlijden. Ja, het is een hele gezellige toestand vandaag. Dus sorry. Stel dat ik zou weten dat ik een kind zou krijgen. En ik zou ook weten dat mijn zus dat kind nooit meer gaat ontmoeten. Daar zit helemaal wat tijd tussen. Dus mijn zus gaat eerder dood dan dat mijn kind ter aarde komt. Maar ik heb hier gelukkig de zusbot. Het is een product van de Dela. Oh, ik mag hier geen merknamen noemen. Nou, een product van een uitvaartorganisatie. En daarmee kan ik een aantal verschillende technologieën kan ik laten samenkomen. Ik heb bijvoorbeeld ChatGPT. Ik kan de stem van mijn zus kan ik opnemen. Ik kan het sociale gedrag van mijn zus online kan ik vangen, vertalen naar specifieke principes en erin programmeren. En zodoende kan ik, wanneer mijn zoon of dochter geboren wordt, als eerste zeggen, nou, kijk eens, hier is je tante. En mijn zoon of dochter die groeit eigenlijk op met deze bot en weet niet beter dan dat dit zijn tante is. Ik spreek even in de vorm van hij, even van de zoon uitgaan dan. En ja, dat is in het begin natuurlijk leuk, want die tante die kun je aanzetten en die kan dan wat slaapliedjes zingen. Super handig, kun je het een beetje uitbesteden, hoef je niet zelf steeds bij te zitten. Maar na verloop van tijd gaat mijn zoon misschien wel naar school en helpt mijn zus, tante, helpt dus bij het doen van huiswerk. En uiteindelijk is het zo dat deze bot op zichzelf een nieuwe dataset aan het genereren is die ontstaat uit de interactie tussen mijn zoon en mijn zus. Tussen een minderjarig iemand en een overleden persoon. Wat moeten we hier nu mee? Want er zijn een aantal dingen die kunnen gaan gebeuren. Kijk, het is natuurlijk hartstikke leuk op het moment dat het iets constructiefs is. Dat mijn zus vraagt aan mijn zoon, goh, hoe was je dag? En kan ik je misschien nog helpen met je huiswerk? Of zijn er nog dingen die je wil weten? Wil je iets kwijt? Kunnen we het ergens over hebben? Super constructief. Maar wat gebeurt er nou als op een dag mijn zus blootgesteld wordt aan X? En mijn zus, mijn zoon gaat uitleggen dat de wereld geregeerd wordt door bloeddorstige reptielen. die allemaal kinderen vermalen en dat vertalen naar een medicijn, zodat ze eeuwig het leven hebben. Ik geloof dat ik nou een paar complottheorieën met elkaar vermeng. Maar stel nou eens dat dat gebeurt. Wie gaat er dan over die dataset die is ontstaan uit de interactie van een overleden persoon en een minderjarig kind? Wie heeft daar beslissingsbevoegdheid toe? Wat voor rol zou dan de overleden persoon daarin kunnen spelen? Hoe kunnen we dat goed regelen? Welke rol speel ik als eigenaar van deze pop, juridische eigenaar? En welke rol en welke zeggenschap heeft het kind in kwestie? En vanaf welke leeftijd? Dat zijn moeilijke vragen. Eigenlijk hebben we nu hetzelfde ethische vraagstuk te pakken, maar dan vertaald naar een toekomstig scenario. Want zo'n pop gaat er komen. Daar durf ik eigenlijk grip op in te nemen. Dat is een kwestie van tijd. En omdat het kan, gebeurt het ook. Nou, beste mensen, muziek technologie versterkt niet alleen, maar het vervormt ook. En dat is ook belangrijk. Want dit is een vibrafoon. We hebben net ook gezien, het kan versterkt worden door gehoor. Die heeft die microfoons neergezet, dus je hoorde het net wat harder. En oké, heel stiekem, ik sloeg ook een beetje harder, maar dat is voor het effect. Hè? Maar het vervormt ook. Want in deze vibrafoon, daar hebben een aantal techneuten hebben daar heel goed over nagedacht. Ik weet niet of je het kan zien, maar er draaien nu van die dingetjes in. En dan klinkt het zo. Hoor je dat? Dat is een heel ander geluid. Maar als ik weet dat deze dingetjes aan het draaien zijn, ga ik ook een beetje anders spelen. Want wat ik net heb gespeeld, dat kan ik niet echt doen. Dat voelt niet lekker. Dus dan ga ik meer. Wat kunnen we hier nou van leren? Technologie verandert de manier waarop ik speel. Ik ben muzikant. En ik ben gewend op een bepaalde manier te spelen. Kijk, vroeger hadden we gewoon een zwaard om iemand zijn kop mee af te hakken. Dat is heel efficiënt, toen. Maar het heeft ook een aantal nadelen. Op de eerste plek denk ik dat het ook wat psychologisch met je doet, als je dat dan zeg maar zo ziet. Maar wat we nu hebben is bijvoorbeeld een war drone. Ik zal hem niet loslaten. U zit veilig. Geen probleem. Maar die war drone, daarmee kunnen we op afstand, kunnen we heel gericht mensen beschieten. Dat wordt op dit moment op grote schaal gebruikt in verschillende gebieden in de wereld. Het grote voordeel ervan is dat ik mezelf niet meer hoef te beschermen. Ik hoef niet met een harnas aan ergens op een slagveld te gaan staan en iemand zijn hoofd af te hakken. Dat kan ik uitbesteden aan technologie. Dat betekent dat het onder andere de manier waarop we oorlog voeren drastisch aan het veranderen is. Dus door de interactie met technologie verandert mijn gedrag. Ga ik op een andere manier dingen doen. Misschien het allerbeste voorbeeld dat we daarbij kunnen hebben is het ontwikkelen eigenlijk destijds van de auto. Ik heb mijn dochter niet gevraagd of ik het mee mocht nemen. Dus als u dat niet verder zou willen vertellen, is dat fijn. De productie van auto's heeft een bepaalde impact gehad op ons leven. De ontwerpers van de auto die hadden een aantal doelen voor ogen. Op de eerste plek wil je natuurlijk je mobiliteit vergroten. Je wil van A naar B, wil je zo efficiënt mogelijk, zo snel mogelijk, wil je daar naartoe kunnen gaan. Het heeft misschien ook effect op werkgelegenheid. Dat mensen in een bredere kring werk konden gaan zoeken of misschien wel contact konden hebben met mensen. Dat je verre familieleden wat makkelijker kunt bezoeken. Het heeft allerlei positieve aspecten eigenlijk, zo'n auto. En zeker na de Tweede Wereldoorlog, toen auto's een stuk betaalbaarder werden en op grotere schaal gemaakt werden, zagen we ook dat er een aantal bijeffecten ontstonden. En een van die bijeffecten, dat is een populair voorbeeld, is het ontstaan van een plek waar we kinderen kunnen laten spelen. Ommuurd, en dat noemen we dan een speeltuin. Waar we vroeger misschien tegen kinderen zouden zeggen, hey, dit is de weg, superleuk, ga maar lekker spelen, zet hem op. Hier heb je een voetbal en heb vooral veel plezier. Voed ik mijn kinderen op met het idee, de weg, dat is een hele gevaarlijke plek. Daar moet je vooral niet gaan spelen, want er kunnen allemaal auto's komen. En daar is een speeltuin. Ik neem je er even mee naartoe en dan kun je daar gewoon lekker je ding doen. Dus dat betekent dat de auto ook iets heeft veranderd in de manier waarop wij onze steden en dorpen inrichten. En die auto heeft ook een effect gehad op de manier waarop wij met onze opvoedkundige vraagstukken omgaan. En hoe wij met kinderen omgaan. Dat is nooit de bedoeling geweest van de ontwerper van auto's. Die heeft daar helemaal niet mee bezig geweest. De ontwerper van een auto heeft zeer hoogstwaarschijnlijk nooit nagedacht over het feit dat wij onze kinderen op een andere plek gaan laten spelen als gevolg van het ontwerp. Het is ook niet zo dat dit een specifieke wens is geweest vanuit de samenleving. Het is geen maatschappelijke waarde. Laten we kinderen in een hokje stoppen om ze daarvoor te gaan laten spelen. En de conclusie die we daaruit kunnen trekken is eigenlijk best wel een ingewikkelde. Want op het moment dat de morele lading van een ontwerper en de morele lading van een samenleving niet tot uiting komt in de daadwerkelijke manifestatie van dit ding, betekent het dus dat ethiek, moraliteit, in die auto zelf een soort eigen leven kan gaan leiden. Waar wij als ontwerper geen invloed op hebben en als samenleving ook niet altijd een invloed op hebben. En daar schuilt een hele sterke maatschappelijke vraag. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat wanneer we technologie aan het ontwikkelen zijn, dat we dat op een veilige manier doen waar mensen zich in kunnen herkennen en dat het ons niet overkomt? En ik heb nu de auto vast, maar ik had misschien ook die drone kunnen vasthouden. Want dit is het vervoersmiddeltje van de toekomst misschien wel. Hoe gaan wij hier in Eindhoven bijvoorbeeld de stad ontwerpen waarbij er ruimte is voor drones? Misschien is die drone wel veel milieuvriendelijker op het moment dat hij een pakketje gaat bezorgen. Als je bij een webshop iets bestelt, dat er dus niet het busje voorbij komt, maar gewoon de drone. Vinden we dat prettig? Voelen we ons daar comfortabel bij dat die dingen overvliegen? En als het antwoord ja misschien is, waar mogen ze dan precies vliegen? Dat is een vraagstuk wat ons allemaal heel erg raakt. En daar moeten we het over hebben met elkaar. Want er zijn namelijk best wel wat uitdagingen op dit vlak. Op de eerste plek, als we constateren met elkaar dat technologie een dusdanig grote impact heeft op ons leven, op ons dagelijks leven, maar ook op onze leefomgeving, dan zou je op de een of andere manier ook verwachten dat we daar dan ook met z'n allen over mee kunnen praten. Denk aan ChatGPT. Dat is een prachtig voorbeeld. Als wetenschapper vond ik dat niet zo'n heel spannende innovatie. Ik wist al lang dat het eraan kwam. Maar de impact op de samenleving was een hele plotselinge. De meeste mensen in Nederland, en zeker ook in het onderwijs, die hadden het gevoel van, hey, deze technologie die overkomt mij ineens. Plotseling wordt er geconfronteerd met iets wat zelfstandig teksten kan schrijven en wordt het in allerlei toepassingen, ja, dringt dat mijn leven een beetje binnen. Hè, bijvoorbeeld docenten die worstelen met die toepassing van, goh, hoe moet ik nou gaan toetsen? Want misschien heeft een student wel ChatGPT gebruikt en heeft hij niet echt zelf iets geschreven. En content creators, mensen die iets nieuws maken, die worden misschien wel geconfronteerd met een soort van oneigenlijke concurrentie. Iemand kan iets programmeren in plaats van zelf maken. Misschien verlies ik wel mijn baan. Dus we hebben het gevoel dat die technologie ons heel erg overkomt. En dat gevoel, dat moeten we eigenlijk tegengaan. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat technologie ons niet meer overkomt, maar dat we met elkaar dat op een beetje een begeleide manier, op een prettige manier, incuberen in ons leven? En dan heb je eigenlijk twee hele grote uitdagingen. En die kunnen we op zich ook wel oplossen. Alleen moeten we even daar wat langer bij stil gaan staan. De eerste grote uitdaging is eigenlijk dat ik aan mensen een mening wil gaan vragen, terwijl die mensen zelf over het algemeen niet echt heel veel verstand hebben van de technologie die nog niet bestaat. Als ik u zou vragen, goh, wat vindt u eigenlijk van de op handen zijnde kwantumrevolutie en wat denkt u dat dit doet met uw toegang tot geld? Dan denk ik niet dat ik een zinnig antwoord krijg. Want u heeft geen idee waar ik het over heb. Ik eerlijk gezegd ook niet, want ik weet niet wat kwantumtechnologie is. De meest idiote manier waarop ik kwantumtechnologie misschien zou kunnen uitleggen is door de vergelijking te maken met, jawel, een oesterput. En u weet misschien ook niet wat een oesterput is. Of misschien wel. Maar dat is een plek waar je oesters kunt kweken en waar oesters zich kunnen voortplanten. En het prachtige aan zo'n oesterput is dat oesters aan de hormoonlevel van het water kunnen aanvoelen of ze een mannetje of een vrouwtje moeten zijn en zo optimaal mogelijk aan de hand van het hormoonlevel zichzelf kunnen voortplanten. Nou, zoiets in de kern zou je kunnen zeggen is misschien kwantumtechnologie een beetje, als ik het echt heel erg plat sla. De particles, de deeltjes van een computer, de nulletje en de eentjes, hoeven geen nulletje of eentje meer te zijn, maar kunnen eigenlijk alles tegelijk zijn. En daardoor kan die rekencapaciteit enorm veel vergroot worden. Dat betekent dus ook dat degene die die code als eerste kraakt, in principe alles kan hacken. En dat betekent dus ook dat ons financiële systeem niet veilig is. En dat betekent dus dat we maatregelen moeten nemen om onze toegang tot geld voor elkaar te gaan krijgen. En dat betekent dus ook dat het complexer wordt in hoe wij toegang kunnen hebben tot ons geld. En dat betekent dus ook dat kwetsbare mensen het nog moeilijker gaan vinden om toegang te hebben tot geld. Dus dat betekent dat je als samenleving in de nabije toekomst ergens een afweging zult moeten gaan maken tussen veiligheid en toegankelijkheid. Waar leg je precies die grens? Hoe gaan we dat doen met elkaar? En het lastige is dus dat als ik dan in gesprek wil met mensen daarover, het ook best moeilijk is om een goede sample van die samenleving te gaan pakken, zodat ik echt heel goed weet wat er leeft in die samenleving. Want ik kan tegen u wel een lezing gaan geven. Superleuk. Maar ik kijk even goed naar mijn publiek. En weet je wat ik zie? Ik zie over het algemeen, en vergeef me als ik het veel te plat sla, witte, hoogopgeleide mensen. En mijn vooroordeel van u is dat u D66 of links heeft gestemd. Dat betekent dus dat als ik hier een leuke reden sta te geven, dat het eigenlijk heel weinig zin heeft. Ja, ik vind het heel gezellig dat u bent gekomen en ik waardeer het zeer. En ik vind het een heel mooi theater. Maar dit is niet de goede plek. Ik moet de wijken in. Ik moet naar kwetsbare mensen toe die gefrustreerd zijn, die boos zijn, die geen hoop meer hebben. En die zich ongelooflijk in de steek gelaten voelen door overheden en misschien wel bedrijven. Want dat zijn bij uitstek de mensen die het hardst getroffen worden door nieuwe technologie. En die zitten niet hier. Ik zal de lezing gewoon netjes afmaken hoor, dus maakt u geen zorgen. Maar dat is wel even een uitdaging. Want wat we heel vaak zien is dat we inspraakavonden organiseren bijvoorbeeld onder burgers. Ook hier in Eindhoven doen we dat heel vaak. En tot mijn grote schrik ken ik de meeste mensen die naar dat soort avonden komen al bijna bij voornaam. Ik noem dat ook al burgerparticipant draaideur deelnemers of zo. Ja, dat zijn over het algemeen gepensioneerde ASML-medewerkers met als hobby technofilosofie. Superleuk. Maar niet de mensen die ik wil spreken. Niks tegen ASML, niks tegen gepensioneerde mensen. Maar niet de mensen die ik wil spreken. Hoe ga ik er nou toch voor zorgen dat ik een goede sample van de burgerij kan vinden en ook heel goed kan doorgronden wat er nou eigenlijk leeft onder die mensen? Nou, we hebben daar, ik ben lector, dat betekent dus dat ik in de toegepaste wetenschap zit. Met één been in de klei, andere been in de wetenschap. Dat is ook de kracht van het HBO-onderwijs wat we hier in Nederland hebben, als ik zo vrij mag zijn. We hebben daar ook een methodiek voor ontwikkeld om dat op een of andere manier te gaan doen. En dat doen we onder andere door zogeheten moral labs te bouwen. En daarmee sla ik eigenlijk twee vliegen in één klap. Op de eerste plek kan ik mensen meenemen in technologieontwikkeling. Hoe doe ik dat? Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld dit is een VR-bril. Heeft u die wel eens ooit opgehad? Sommigen wel, sommigen niet. Nou, steeds meer mensen hebben die wel eens ooit eentje opgehad, maar nog steeds niet iedereen. Maar met een VR-bril kan ik bijvoorbeeld de stad Eindhoven nabootsen. En kan ik u het gevoel geven dat u in Eindhoven aan het rondlopen bent en dat er drones vliegen. En kunt u zelf bepalen in die toepassing hoe hoog die drones mogen vliegen, waar ze mogen vliegen, hoe ze uw pakketje bezorgen. Op die manier is het zo dat u zelf heel goed in de gaten heeft, oh, wacht even, zo kan dus die toekomst eruit zien. Maar hier voel ik me wel prettig bij en hier voel ik me niet prettig bij. En door aan de lijve te ervaren hoe die toekomst eventueel uit zou kunnen zien, kunnen we ook veel beter eigenlijk een goede test doen in welke knoppen we misschien moeten gaan draaien om die toekomst een beetje aangenaam te maken. Zo kan ik u dus meenemen in een vraagstuk waar u misschien geen verstand van heeft, maar kunt u wel meebeslissen. Want u kunt zelf aan de morele knoppen draaien van het Moral Lab. Nou, we hebben een aantal gebouwd, dit is er één van. En de grote toegevoegde waarde daarvan is in feite dat u zich iets kunt voorstellen wat nog niet bestaat en daar dan vervolgens op een betekenisvolle manier mee over mee kunt praten. Het andere wat we proberen te doen is open gesprekken te hebben met burgers. Maar dusdanig zonder script eigenlijk, moet ik zeggen. Waarbij het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt wat u precies zegt. Want we hebben een manier gevonden om signaalwoorden te koppelen aan ethische uitgangsposities. Dat betekent dat uw taalgevoel niet meer uitmaakt en uw taalniveau niet meer uitmaakt. Iedereen kan meedoen. Dat is echt belangrijk. Want op deze manier kunnen wij vooral een soort heatmap van de stad maken, waarin we eigenlijk zien welke waarden er met elkaar schuren. Want die schurende waarden, die zijn ongelooflijk belangrijk. Om je een voorbeeld te geven, wanneer we het hebben over een drone, of wanneer we het hebben over, nou, laten we eens een ander voorbeeld nemen. Een voorspellend algoritme van de overheid. Die kennen we misschien nog wel. Een voorspellend algoritme van de overheid. Dat is bij het toeslagenschandaal is dat een beetje misgegaan. En dat was weliswaar niet voorspellend, maar toch. Wat we daarmee zouden kunnen, is aan de voorkant misschien kijken welke burger zou er misschien fraude kunnen gaan plegen. Aan de hand van een aantal kenmerken. En het kan dus heel goed zijn dat burgers het gevoel hebben van, ja maar wacht eens even, mijn privacy dan. Ik heb toch gewoon recht op privacy. Het probleem is, wanneer ik met u praat over het woordje privacy, weet ik eigenlijk nog steeds niet wat u bedoelt. Want ik kan privacy heel erg belangrijk vinden, omdat ik mij tekort gedaan voel. Misschien woon ik wel in een wijk en heb ik het gevoel, ze moeten altijd mensen uit deze wijk hebben. En de mensen daar in die hele dure wijk, die pakken ze steeds niet uit. Dus ik vind vanuit een bepaald gelijkheidsidee het woord privacy heel erg belangrijk. Dat kan. Maar ik kan misschien ook het woord privacy gebruiken op een hele andere manier. Misschien vind ik het wel heel erg belangrijk dat ik zelf de macht heb over mijn eigen gegevens. En is dat een heel ander uitgangspunt? Of misschien is het zo dat ik een overheid eigenlijk altijd wantrouw. Of misschien juist het tegenovergestelde. Vind ik juist dat die overheid dat moet kunnen doen, omdat ik er eigenlijk vanuit ga dat regel is nou eenmaal regel. En dat gaan we gewoon opvolgen. Het woord privacy kan dus heel veel verschillende gedaantes hebben waarin ik dat gebruik. En wanneer ik dus met een burger een gesprek heb over privacy, is het heel erg belangrijk dat ik goed begrijp wat er achter dat woord zit. En dat we dus niet een ethisch dilemma plat slaan. Ja, het is privacy versus veiligheid of zo. Want de meeste ethische dilemma's kun je zo niet plat slaan. Nou, door zo op deze manier met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van een moral lab, open gesprekken te halen en die door dat waardepatroon heen te lussen, kunnen we eigenlijk de vraag achter de vraag een beetje halen. En dat is eigenlijk precies wat we proberen te gaan doen. Op die manier is het zo dat we beleidsmakers veel gedetailleerder kunnen adviseren in wat er nou eigenlijk schuurt in die samenleving. Wat we dan vervolgens eigenlijk gaan doen, is dus niet innoveren op basis van de stem van de burger, want die bestaat niet. De burgers hebben eigenlijk altijd met elkaar een conflict. Het schuurt. En dat hebben we bijvoorbeeld gezien in het geval van die drones. De ene burger vindt het superspannend. Denkt, ah, gaaf man. Dan krijg ik dus zo'n drone. Die landt dan voor mijn huis met mijn pakketje. Die is daar heel erg blij mee. Vindt het super gaaf eigenlijk. En die andere burger die denkt bij zichzelf, ja, maar hey, wacht eens eventjes. Alle geluidsoverlast en misschien valt het ding wel naar beneden. Dan ben ik net met mijn kind en een wieg, of hoe noemen ze ding? Een wandelwagen. Ben ik aan het rondlopen en dan valt er zo'n ding naar beneden. Nou, dat wil je toch niet hebben? Dus je ziet dat er een aantal waarden heel erg met elkaar schuren. En juist die schurende waarden kunnen leiden tot hele zinnige design input voor nieuwe technologie. Als ik aan de voorkant die schurende waarden in kaart kan brengen en heel gedetailleerd weet wat er leeft in de wijk, wat er leeft in de stad, dan kan ik juist die schurende waarden pakken en denken, hey, maar wacht eens even. Dat kan ik ook uit elkaar trekken. Dat kan ik op een goede manier nog beter doen. En het is misschien een beetje een flauw voorbeeld, maar als we dan even blijven bij die drones, ja, weet je wat ik dan kan doen? Dan kan ik gewoon misschien zeggen, weet je wat we doen? We blijven die drones alleen maar, die laten we alleen maar vliegen boven bestaande infrastructuur. Boven een weg. En dan maken we per wijk 2 pick-up points waar ze mogen landen. Dan hoeft in principe degene die het zo leuk vindt om dat pakketje te ontvangen, hoeft alleen maar 2 blokken verder te lopen. Even zijn pakketje. En degene die zich misschien een beetje bedreigd voelt, die is gerustgesteld. Want het is niet heel veel gevaarlijker dan wat we op dit moment bij een normale weg hebben. En wat je dus eigenlijk doet, en dat zou je misschien ook met die muziek kunnen vergelijken, wanneer we een schurend vraagstuk hebben, dan klinkt dat dus misschien zo. Maar als ik ontwerp en herontwerp en ik maak het schurend vraagstuk zo. Ik heb nou precies dezelfde noten gebruikt, maar ik heb er 2 noten omheen gedaan. En het klinkt nu een stuk anders dan wanneer ik het zo laat klinken. En eigenlijk is dat de kern van moral design. Dat we aan dat schurende vraagstuk niet uit de weg gaan. Dat we die schuring ook niet aan de weg gaan. Maar dat we dit zo herontwerpen dat het zo klinkt. Want dan krijg je uiteindelijk dat je een soort van muziekstuk krijgt dat een beetje zo klinkt. Thank you. krijg je toch een soort happy end. Hoor je wel, hè? Ja. Dat is wat we moeten doen. Dankjewel.
Je luisterde naar Nieuwe Maan, de podcast van Parktheater Eindhoven en Brabant Kennis. Een podcast gemaakt tijdens Nieuwe Maan, Festival voor Transformatie. Kijk voor meer informatie over het festivalprogramma op parktheater.nl/nieuwemaan. Luister ook de andere afleveringen van deze podcast met Maanredes voor een betere wereld. Een beter Brabant.